Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Paardenkantine. Vandaag weer eens een podcastje. Het is even geleden, maar we zijn ontiegelijk druk met de socials, paardenrijden, trainen voor anderen, uitbrengen op de wedstrijdsport, en heel veel lessen geven, clinics, dus allemaal leuke dingen. En we willen natuurlijk ook wat meer gaan staan op beurs en zo, dus er zijn wat voorbereidingen voor getroffen. Maar nu het allemaal een beetje loopt weer en in kan en kruik is, is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is over door de ogen te kijken van een jury. En aangezien ik er zelf ook in ben, dacht ik, laat ik eens even vertellen over hoe ik dingen zie en wat ik graag zou willen zien. Natuurlijk hebben we onze opleiding daarvoor gehad en dat sluit naadloos aan op wat ik ook wil zien. Maar ik denk dat sommige dingen echt wel simpeler kunnen. Wat ik ook altijd een beetje wonderlijk vind is dat als ik ruiters in de ring heb, en dan heb ik het even over, ik begin gewoon bij de B-dressuur. Dan is gewoon 90% van de paarden die niet kan halstrekken. En dat vind ik bijvoorbeeld echt wel een kwalijke zaak. Als je in de B-dressuur niet kan halstrekken. Want ja, een paard eet gras. Kijk, tuurlijk zitten we daar niet op terug. Maar hij kan dus halstrekken. Want anders gaat hij niet naar de grond voor zijn voedsel. Dus ja, vind ik het eigenlijk wonderlijk dat dat gewoon als minst goed gedaan wordt in het rijderij van de B-dressuur. Want op het moment dat je, neem ik aan, op je paard stapt, weet je dat je paard jouw sporter is, dat je het samen met hem gaat doen, of met haar. Jullie zijn een team, dus je weet zijn pluspunten en zijn minpunten. En als halstrekken dan een minpunt is, dan zou je verwachten dat men daar ook aandacht en tijd in gaat steken. En niet alleen om één punt halstrekken in de hele B-dressuur, maar ook omdat het de basis is van de rek en de strek, dus je warming-up. Het is de basis van goed ruggebruik. Het is de basis van ontspanning. En alles in de rijerij zorgt dus voor deze basis eigenlijk. Dus die zou dus iedereen, wat mij betreft, in de B gewoon goed moeten uitvoeren. Dus dat vind ik wel een dingetje. Wij binnen de Mendels-methode zijn daar dan echt wel druk mee ook, om paarden dat te leren. En in de loop der tijd heb ik een hele simpele manier ontwikkeld hoe zo'n paard dat op een makkelijke manier kan leren, maar ook de ruiter, want het is niet voor iedereen heel makkelijk om zijn paard maar langere teugel te geven met aanleuningsverbinding. Dan ga je door stadia's heen met je paard, want het is ook gebaseerd op een stukje vertrouwen. Kan ik hem wel loslaten? Gaat hij dan niet rennen? Of gaat hij dan niet stappen? Blijft hij in hetzelfde tempo? Dat is allemaal van die vragen die pas komen op het moment dat je gaat oefenen met je paard in het halstrekken. Wat heeft hij dan nodig van jou als ruiter om dat te laten doen? Wij hebben daar dan een simpele oplossing voor, fases. Dus dat is wel een quick fix. Maar uiteindelijk, door die quick fix, gaat zo'n paard aanleuning verbinding aannemen. En wordt het niet een quick fix, maar wordt het een manier van ontspanning binnen de aanspanning. En je leert je paard daarmee in balans te blijven, ondanks dat hij dus langere teugel krijgt. Dus die vind ik altijd wel heel goed om even scherp naar te kijken als je bij mij B-dressuur in de ring rijdt. Verder het onderdeel stap en de stap wat verruimen. Daar komt het eigenlijk ook weer bij. Waar je heel veel ziet is dat mensen harder gaan stappen. Dus meer been gaan geven. Terwijl in principe als je de hals wat langer maakt en de impuls is correct, zal het paard weer naar de hand toe lopen. En dan zal je uiteindelijk ook meer ruimte krijgen. Dus dat is ook weer een klein dingetje wat je heel simpel kan oefenen door wat wij dan noemen de fases, die mee te nemen in, je rijdt bijvoorbeeld van letter B naar F of F naar B, maakt niet zoveel uit, een korte diagonaal. En je leert dat paard dat je lengte geeft op het moment van vertrek bij de letter. En als het paard zijn voorwaarts-neerwaarts tendens laat zien, dat je daar met je hulp achteraan rijdt om te kijken of hij zijn passen wil verruimen. En op het moment dat je hem dan weer oppakt, dan mag hij ook zijn passen weer verkorten. Dus het lijkt me niet een heel moeilijk onderdeel, wanneer je de fases ook natuurlijk beheerst. Dus die is ook wel een goeie, waar je bij mij eigenlijk best wel heel snel goede punten kunt rijden. Want kijk, natuurlijk, ik snap wel dat er ook veel paarden zijn die die ruimte niet per se hebben. Maar ik merk wel dat als je het ontwikkelt, dus als je het vaker doet, dat zo'n paard ook het gaat herkennen als ruimte, als vrije beweging. En dat je ziet dat op het moment dat de hals wordt verlengd, dat het paard ook leert om zijn lijf daar naartoe te gaan gebruiken. Dus het is niet op zich heel moeilijk als je in de B, want dan verwachten we gewoon het verschil te zien. We verwachten dat er een overstap is van het achterbeen over de afdruk van het voorbeen. En dat kun je dus zelf ook heel makkelijk controleren. Laat iemand je filmen als het gebeurt en laat ze de hoefafdrukjes filmen, zodat je kunt zien van, hé, hij komt er wel of niet over. Misschien heeft jouw paard nog maar meer wat lengte nodig in de hals, of misschien heeft jouw paard nog wat meer voorwaartse drang nodig om het te bereiken. En zo kun je met een spel eigenlijk je paard al thuis heel makkelijk voorbereiden op die verruiming in de stap. Wat ik verder nog belangrijk vind in de B is een correcte overgang, zowel naar voren als terug. Dan moet je denken aan, er zitten dan letters, bijvoorbeeld tussen C en M, een overgang naar de arbeidsdraf. Nou, op het moment dat ik zie dat zo'n paard been krijgt en hij draaft aan, kan je bij mij zo'n 7 krijgen. Dus een overgang is niet per se als het zeg maar op de letter gebeurt of na de letter. Maar als het in het middengedeelte om en nabij gebeurt, hij gaat op één hulp voorwaarts, zoals het zou moeten, dan kun je gewoon een dikke punt krijgen. Op het moment dat je terugrijdt, verwacht ik ook wel wat voorbereidingen daarbij. En we hebben het nogmaals over B, hè? Dus het gaat erom dat je hele proef natuurlijk relaxed en vloeiend is en dat paard aan de hulp is. En daar krijg je ook de tijd voor in je proef, want dat zie je, hoe hoger je rijdt, hoe meer iets op de letter moet, hoe lager je rijdt, hoe meer ruimte je krijgt. Bij sommigen krijg je ook van M naar C naar H de tijd om je paard een overgang te laten rijden. Maar benut die ook. Hè? Dus voor mij als jury gaat het er meer om dat het mooi vloeiend is en voorbereid wordt en dat de hulpen gebruikt worden die daarvoor nodig zijn. Bijvoorbeeld een overgang terug. Stel je voor, hij moet weer tussen C en M. Dan adviseer ik altijd mijn lesklanten om bij de C al te gaan doorzitten. Maar wel ontspannen. Dat het paard leert onder dat doorzitten wel onder die ruiter door te bewegen. En dan terug te rijden met de zithulp. En de ene keer is hij alerter. Dus zal het in de hoek gebeuren. De andere keer gebeurt het net voor de M of op de M. Maar als hij vloeiend is en op de zithulp en niet op de handhulp, dan zie je dat zo'n paard ook de tijd heeft om zijn overgang vloeiend in te zetten. Wat je vaak ziet, is dat de ruiters eigenlijk te laat de voorbereiding met het doorzitten pakken, dan de zithulp invoeren en dan, oh, hij doet het niet, baf, op de rem trekken in de hand. Wat je daar thuis bijvoorbeeld heel makkelijk aan kunt doen, is om eens te kijken van, nou, als ik ga doorzitten en het paard loopt onder mij door, het blijft ontspannen draven, ik gebruik mijn zithulp, hoeveel passen duurt het dan voordat hij terugkomt op mijn zithulp? Want begrijpt u überhaupt die zithulp wel, als je elke keer je hand in moet schakelen? Kijk, natuurlijk, ik snap het, in de dressuurring, als je rijdt, dan moet het gebeuren. Dus dan zal je misschien iets sneller die reactie hebben, maar ik denk dat het je rust geeft als je weet bijvoorbeeld van, nou, mijn paard heeft nog 3 meter nodig. Ik ga, zeg maar, voor die CL doorzitten. Ik laat hem onder me doorlopen. Ik begin net iets eerder met die zithulp, zodat ik mijn hand niet hoef te gebruiken. Dan wordt je punt ook gelijk een stuk hoger voor die overgang. Verder zie ik ook veel ruiters die in de figuren niet helemaal duidelijk zijn naar hun paard waar ze naartoe moeten of waar ze naartoe gaan. En een tip daarvoor is dat je je proef eens moet rijden, gewoon in stap. En dat je de lijnen eigenlijk als een tomtom uitlegt aan je paard. Dus je laat gewoon iemand je voorlezen en je neemt voor elke lijn even rustig de tijd om ze in te sturen. En dit herhaal je meerdere malen. Dus hè, je gaat in stap die proef doen, dan ga je hem in draf doen. Dan doe je hem in draf en stap en dan doe je hem in draf, stap en galop. Dan heb je hem al een keer of 3, 4 gedaan. En je zal merken dat je paard door de herhaling de lijnen gaat herkennen. En dat maakt het dan weer voor jou als ruiter weer makkelijker om bijvoorbeeld kritisch te zijn over, hey, rijdt hij die hoek wel in? Of moet ik hem daarbij helpen? Wat je vaak ziet is dat paarden heel gauw mee willen denken, want ze vinden het ook leuk om te weten wat er komen gaat. En tuurlijk, weet je, een paard moet aan de hulpen zijn, dus hij moet het doen op het moment dat jij het van hem vraagt. Maar het zal je enorm helpen op het moment dat je die tomtom in dat paard zet, dus de herhaling van de proef eerst in stap, dan heb je bijvoorbeeld veel meer tijd om een hoek te rijden. Als je dan je knie bij de letter hebt om gebroken lijn te rijden bijvoorbeeld, dan duurt dat moment gewoon veel langer, waardoor je het paard ook beter kunt voorbereiden. Wat heel veel gebeurt met de gebroken lijn is dat je dan net naast de AC-lijn zit. Dan krijg je eigenlijk weer een onvoldoende, want hè, de lijn die gereden moet worden, moet op de lijn zijn. Dus bijvoorbeeld MXK. Zeg ik dat nou goed? Moet er even over nadenken. MXK van hand veranderen is het, dus dat klopt niet helemaal. Maar als je dus je gebroken lijn moet rijden, bijvoorbeeld MF, gebroken lijn, of MXF, ja, dan moet je dus kijken dat je paard dat stukje op die X gewoon komt. En neem nou niet een raam de andere kant op, hè? En daarmee bedoel ik, trek hem nou niet op die X ineens de andere kant op, maar denk eraan, mijn paard is 3 meter lang, dus zorg dat je een half metertje voor de X en een half metertje na de X ook nog even recht bent op die AC-lijn. En zeker in de stap kan je daar heel veel tijd even voor nemen om, nou ja, te mikken, waar moet je naar kijken, naar de A, dan een keer naar de AC-lijn, dan een keer naar de EB-lijn. Doordat je jezelf dat aanwendt om dat elke keer hetzelfde te herhalen en in stap, heb je even de rust om die lijnen nou ja, eigenlijk uit te zetten voor jou en voor je paard. Dus kortom, rij je proeven even gewoon een keer in alle rust en herhaal het een paar keer, zodat je paard weet waar je heen gaat, maar ook dat jij kan even letten op een rust in de afwerking. Hè, dus goed de hoeken, knie bij de letter, duidelijke lijnen rijden. Dan zal je merken dat je paard steeds meer wil meewerken en makkelijker wil meewerken, omdat hij al weet wat er van hem gevraagd wordt. En dan heb jij weer tijd om op andere dingen te letten. Wat ook erg belangrijk is, is het binnenkomen. Het is de eerste indruk op de jury. En dat kan eigenlijk meteen correct door ook weer te denken aan, hey, mijn paard is 3 meter lang, dus ik moet 3 meter voor de letter A al wenden. En dan heb je altijd ruim de tijd aan de binnenbocht. Merk je dan, als je naar de jury kijkt en op de AC-lijn kijkt, hey, ik kom aan de binnenkant van de AC-lijn, kun je me altijd nog een klein beetje bijsturen. Terwijl als je te laat bent met insturen op de AC-lijn en je komt dus over de lijn heen, dan krijg je, ja, een slinger in je lijn en dan krijg je ook een onvoldoende. Dat is een heel klein dingetje, wat wel net voor kan zorgen dat je wel die 7 binnenhaalt. Want hè, als je na zo'n slingertje wel de impuls correct hebt en wel de nageeflijkheid en is actief, ja, dan zou je eigenlijk gewoon een dikke voldoende moeten hebben. Maar omdat je dan zo'n rotslingertje maakt, ga je weer gelijk naar beneden qua punt. En dat is zo zonde. Dat zijn dingen die eigenlijk niet moeten, hè? Niet hoeven. Als je daar even de tijd voor neemt om dat je paard uit te leggen. Dan gaan we door naar de galop. In de galop verwacht ik eigenlijk, nou, en dat ligt ook weer een beetje aan natuurlijk, wat voor paard laat je ons zien. Maar we verwachten dat je in de hoek kunt aanspringen. En dan, nou, aanspringen is dan een punt en dan maak je meestal een grote volte en een overgang terug. En dat zijn 3 speerpunten die je mee kunt nemen. En wat belangrijk is, is dat je weet, kan je paard dat goed? Hè? Springt hij in één keer aan? Dus als je thuis bijvoorbeeld de lijn traint, dus je springt aan tussen F en A, je maakt groot volt en je rijdt weer terug tussen M en C, ik noem maar even wat, dan weet je bijvoorbeeld, nee, als ik bij de FA ben, hij springt altijd aan. Maar als je nou merkt of weet dat je paard nog niet genoeg energie van achteruit heeft of nog niet genoeg kracht heeft van achteruit, oefen dat dan. Maar oefen dat zo dat je bijvoorbeeld een klein beetje naar de midden eraf gaat, dan hem op je been en stemhulp aanzet in de galop, dan doorgaloppeert naar die grote volte en rustig op je zithulp en je stemhulp eraf doet. Dan heb je een begin en een eindpunt voor je paard. En dan ga je eerst gewoon even dat afstemmen van kan ik in die galop komen met iets meer voorwaartse draf? En kan ik die volte dan galopperen en kan ik terugkomen? En als je een voorwaarts paard hebt, dan gaat het hetzelfde. Alleen hoef je die voorbereiding niet te doen waarschijnlijk, want die springt er zelf wel makkelijk in. Maar dan zal het meer gaan om de rust in de grote volte en krijg ik dat paard wel terug. Hoe minder je doet bij zo'n paard, hè, dus rustig gewoon je benen eraan houden, maar niet zeg maar al in de teugels te trekken of in je zit al te remmen, maar probeer te ontspannen te zitten. Hoe eerder je hem terugkrijgt op je zithulp op het moment dat het ook moet tussen de M en de C. Voor de volte en voor de hoeken die je moet rijden voor de volte en na de volte, die worden heel vaak vergeten. Terwijl mijn punt van de volte neem ik ook wel mee in hoe goed de afwerking is. Dus stel je nou voor, je springt aan tussen de letters, dat gaat goed. Je snijdt die hoek af tussen de A en de K. Je rijdt een grote volte en dat is op zich wel een mooie volte, maar die hoek was minder. En je gaat dan bij MC de hoek weer afsnijden en maakt die overgang naar de draf. Ja, dan zit je weer aan een zesje. Terwijl eigenlijk als je nou die hoek goed ingaat en je rijdt die volte mooi rond en je gaat dan de volgende hoek ook weer mooi in en dan rij je hem terug, dan zit je misschien al op een 7 of een 7,5. Ja, dus de lijn en hoe correct je hem kunt rijden, dat maakt ook weer dat je omhoog kunt punten als jury. Want ja, ik zit liever in de tienen en in de achters en in de negens als zelf ook in de vijven of de zessen. Ja, dus dan natuurlijk moet het plaatje dan ook wel compleet zijn, maar daar heeft hoop is er ook te halen in de afwerking van zo'n proef. De BEB groot volt of EBE, wat je wil. Waar ik daarop let is dat hij sowieso evenredig is, hè? Dus even rond aan beide kanten. Maar wat je als ezelsbruggetje als voor jou als ruiter kan gebruiken is, ik galoppeer tot ik mijn knie bij de letter E heb. Dan tel ik 1, 2 en dan draai ik in. En dan ga ik kijken, als ik op de AC-lijn zit, dat ik ook weer 2 sprongen voor de letter B weer op de hoefslag ben. Als ik dan op de hoefslag ben, tel ik weer na de B 1, 2 en dan draai ik mijn paard weer naar de AC-lijn toe. Dan kijk ik weer vanaf de AC-lijn dat ik weer 2 sprongen voor de letter B op de hoefslag ben, voor de letter E, pardon. Als je dat doet, dan zal je zien, dan heb je 4 raakpunten waarin je scherp bent op waar dat je rijdt, waardoor de volte ook vaak mooier rond wordt. Want dan ben je bezig met het rijden van het figuur. En ook zal je merken, als je dus dit vaker doet, dus hè, wat ik net zei, in stap, in draf, in galop, dan herhaal je elke keer die raakpunten. En dan zal je paard weten op een gegeven moment wat de bedoeling is. Want we hebben altijd de voorkeurskant links of rechtsom. Maar dan gaat dat steeds wat meer, omdat ze het figuur kennen, gaan ze steeds meer op hun eigen benen daarin lopen. Nou, als je de hoek inrijdt en je rijdt je overgang terug, goed zorgen dat voor de overgang terug je ontspannen bent, dus dat je niks in je lichaam aanspant, want op een moment van aanspanning wil je terugrijden. En dat kan je dan doen doordat je eerst ontspannen zit en dan in je zit aanspant om die overgang terug te rijden. Eventueel kun je daar thuis nog een stemcommando aan toevoegen. En dan hebben we ook nog draf verruimen. En dit is meestal op de diagonale. Wat ik daarbij als tip zou geven is, rij je hoek in. En ook weer eerst in stap. Wacht totdat je knie bij de letter is en stuur hem dan de diagonaal op en maak denkbeeldig een treinspoor naar de letter aan de overkant. Dus als je KXM van hand veranderen moet doen in middendraf, dan doe je eerst even de diagonale in stap. Dus je legt je paard uit, we rijden door de hoek. En je stuurt hem, maar je probeert wel te ontspannen, zodat het paard het ook fout kan doen. Dus valt hij dan naar binnen of valt hij over de buitenschouder weg? Je probeert te ontspannen. Dan leg je hem weer uit. Nee, niet over de buitenschouder wegvallen. Of nee, niet naar binnen vallen. Dan maak je die treinspoor naar de overkant. Denkbeeldig en blijf ook kijken naar de letter aan de overkant. En denk dan de oren van het paard en de schouders van het paard in dat treinspoor, in die lijn. En dan ga je eerst gewoon kijken van ja, wat gebeurt er nou als ik daar naartoe kijk? Gaat mijn paard dan ook die kant op? Let er ook op dat jouw schouders in diezelfde richting zitten. En rij ook echt de hoek in op het moment dat je bij die M aankomt. Dus ga niet alvast doorkijken naar het volgende onderdeel. Want 9 van de 10 paarden zie je dan ook echt naar binnen meevallen achter de ruiter aan. En zeker als je de bocht gehad hebt of als je in de bocht zit, moet je het wel doen. Want dan help je het paard mee om door te gaan naar het volgende onderdeel. Maar zorg dus eerst dat het paard een tomtom krijgt van die lijn KXM. En dan ga je pas kijken van nou, wat gebeurt er nou als ik daar tempo aan toevoeg? Dus ga aandraven. Rijd diezelfde hoek met diezelfde lijn, knie bij de letter. Tel ook even, hè? Rustig de tijd nemen. Als je knie bij de letter is, 1. En dan ga ik de diagonaal op. Neus van het paard naar de letter. Jouw schouders, zijn oren, jouw handen kijken allemaal die kant op. Ik ben bij de letter, we gaan de hoek in. Doordat je daar weer een tomtom op maakt van de herhalingen van die diagonaal, zal dat paard steeds makkelijker die diagonaal rijden. Dan heb jij weer over om hem weer wat nieuws erbij uit te leggen. Dus in dit geval weg en terug rijden. Als ik kijk naar een ruiter met paard die geen of weinig verruiming heeft, dan kunnen die best bij mij een dikke voldoende scoren. Waar ik naar kijk, en de meeste juries gelukkig, is dat we een goed verschil zien. Dus op het moment dat je in de hoeken rijdt, kun je namelijk zeggen, nou, ik heb een heel voorwaarts paard, dus ik rij hem in de hoeken juist wat terug en ik maak wat gebruik van de natuurlijke rem van de hoek. En ik ga de diagonaal op en ik laat hem rustig opbouwend naar voren komen. Hè, door wat hand te ontspannen, door wat been aan te geven naar voren en dan de verruiming tot stand te laten komen. Zorg dat je over de X de grootste verruiming laat zien en dan weer heel mooi vloeiend afbouwen. Op het moment dat je dan aan de overkant bent, dus van je lijn, dan wil je daar ook weer in een arbeidstempo komen. En dan weer goed de hoek in. Met het voorwaartse paard maak je weer wat gebruik van de remmende werking van de baan. Met een wat flegmatieker paard hoef je dat niet te doen en zal dat makkelijker gaan, dat terugrijden, maar moet je goed aan je hoek denken. Met alle paarden moet je maar zelf doen. Dat is hartstikke leuk om te doen. Zet je je video of je telefoon zet je op de AC-lijn. En dan moet je hem eens zetten op filmen dan. Hè? En dan ga je zelf die lijnen rijden, KXM en FXH. En dan ga je van hand veranderen en dan ga je eens middendraf rijden. En dan ga je eens kijken van, hey, hoe goed ziet die jury nou dat verschil? En hoe goed kan ik dat verschil maken? Want vaak als je het terugziet vanuit de juryoogpunt, is het toch anders als je eigen gevoel. En dat heb ik namelijk zelf ook. Als ik dan rij en dan denk, wow, dit was een vette middendraf. En dan ga ik terugkijken en denk, ja, je ziet het wel. Maar zo vet als dat hij voelde, zo was hij niet te zien. Ja, dus het is soms ook, ja, je kent je paard gewoon heel goed en je weet dan, oh, hij deed nu echt magnifiek, dit is echt boven zijn kunnen. En dan ga je terugkijken en denk je, nou, ja, het is wel leuk, maar niet wauw. En dat geeft niet, Maar dat betekent alleen maar dat er nog meer getraind kan worden op een gegeven moment op de middengangen. Nou, die middengangen die hebben natuurlijk weg en terug. Maar je kunt bijvoorbeeld als trainingstip meenemen. Dus stel je voor, je bent gewoon aan het trainen thuis. Je bent warm gereden. Ga dan eens gewoon eens 3 rondjes over de hoefslag. En dan mag hij de hoeken afsnijden. Gewoon eens zo hard mogelijk draven. En kijk eens, als die warm is, hè, want anders is blessure gevoelig. Maar kijk eens of hij meer ruimte krijgt tussen zijn voorbenen. Bijvoorbeeld, ja, ik noem dat altijd spagaatjes trainen. En dus ga eens hoefslag volgen, zo hard mogelijk, totdat hij net niet in de galop zit. Hij mag de fout maken om aan te galopperen, dat is geen enkel probleem. Want dan weet je, oh, ik zit vandaag voor vandaag aan mijn max. Hij kan niet verder in de spagaat. Maar je zal zien, als je dat bijvoorbeeld 2 keer in de week in je training toepast, dat er meer ruimte komt in de spieren. Ga maar na, als je zelf gaat trainen om elke 2, 3 dagen een keer spagaat te gaan oefenen, dan op een gegeven moment krijg je rek in die spieren en komt er dus steeds meer ruimte. Nou, voor de B en de L willen we eigenlijk alleen maar die ruimte zien. Dus dat gaat nog niet over gedragenheid, dat gaat nog niet over meer bergop, meer gesloten. Nee, puur over die verruiming. Dus neem nou ook je tijd om dit te introduceren in je training. Dus 6 weken, 2 keer in de week, 3 keer in de week spagaatjes trainen. En dan zal je zien dat jouw korte lijnen, dus KXM vind ik dan een korte lijn, hè, want we hebben het net gehad over 3 keer de bakrand rond linksom en 3 keer de bakrand rechtsom rondrijden in de spagaatjes. Dan zal je zien dat jouw spagaatjes meer worden. Plus doordat je dan KXM doet, dus korte lijnen, gaat hij ook eerder naar die grotere spagaat toe, waardoor je weer een hoger punt kunt krijgen. Dus dat is voor de training. Maar als ik dan weer kijk als jury, dan wil ik dus gewoon goed zien dat een ruiter een arbeidstempo heeft. En wellicht, als je niet zo'n groot spagaatje hebt over die diagonaal, rij je hem zelfs wat terug, het paard. Komt jouw paard 2 meter op de diagonaal recht gericht, dan ga je opbouwen zo groot als je kan, als je hebt. Kijk uit dat hij dan geen fout maakt om aan te gaan galopperen. Dus probeer goed te voelen van dit is een max en rijd er ook niet nog meer aan. Maar rijd dan wel weer 2 meter voor de letter M terug. Zodat wij ook heel goed kunnen zien, hey, die ruiter die weet hoe ze moet rijden. Die rijdt weg en die rijdt terug. En die rijdt de hoeken. En op het moment dat je dat kunt laten zien, dan zal een jury jou eigenlijk alleen maar omhoog beoordelen. Dat kan niet anders gewoon. Want het gaat daar om een verschil. En als je dit verschil kan laten zien en netjes afgewerkt, dan zal je merken, die punten gaan omhoog. En met de training natuurlijk 6 weken lang even spagaatjes oefenen. Dan zit er verder nog halt houden en groeten. En wat ik heel veel zie is, oh jee, ik ben bij de letter. Krk, halt houden. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Je wil eigenlijk zien als jury dat iemand het op zit doet. En het lijkt heel makkelijk, maar het is het toch vaak niet. Als ik zie hoe goed de ruiters en Amazones het doen in het losrijden, des te moeilijker lijkt het wel op het moment dat de jury ernaar staat te kijken. Maar vergeet niet, wij zijn ook maar mensen en wij zien liever een geschoold paard met een geschoolde ruiter die bezig is met zijn paard iets te vertellen, als met zijn paard iets af te dwingen, omdat het bij de letter moet. Dus voor ons geldt gewoon dat blijf in je training. Laat zien dat je er nog mee bezig bent. Het is niet erg. Kijk, het zal niet de meest hoge punt opleveren, maar het levert wel begrip op het moment dat je op je zit terugrijdt en een keer per ongeluk misschien je stem gebruikt terwijl het eigenlijk niet mag. Nou ja, liever dat als dat je hem in zijn mond gaat zitten en hem vasttrekt om halt te houden. Wat ik ook vaak tegenkom is paarden die hun voorkeurshouding nog hebben. En dat is natuurlijk heel logisch. Zoals wij ook rechtshandig zijn of linkshandig zijn, dat hebben die paarden ook. En ik snap dat dat zeker in de B, gewoon echt wel nog zichtbaar is. Niet voor iedereen natuurlijk, want ja, dus hoe lang rij je al met jouw paard? Hoe lang ben je combinatie? Hoe lang ben je als ruiter bezig? Hoe lang is jouw paard onder het zadel? Hoe is die opgeleid? Zoveel verschillende factoren. Wat ik daar eigenlijk nog het meeste, of het beste tip voor heb, is leer hem eerst recht richten. Stelling en buiging, dat is zeker belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is dat je controle hebt over de schouderpartij. Want je zal merken, als de schouderpartij weinig tot geen voorkeur meer heeft, dat zo'n paard meer in balans komt ook met de hoofd-halshouding. Ja, dus ja, mijn tip daarvoor zou zijn van rijwiebertjes, zo noemen wij dat. Dat zijn ruitjes, bijvoorbeeld in plaats van BEB grote volten. Zet je 4 pionnen neer op de AC-lijn. Ja, ja, en toen kwam de postbode. Nou, het moet ook kunnen in een podcast. Maar ik was bezig met dat EBE grote volten. Een wiebertje neerzetten, 4 raakpunten. Dus zet pionnetjes neer waar je omheen rijdt. En ga dan eens kijken van hoe dicht kan ik bij de pionnetjes blijven met de schouderpartij van het paard. Zowel linksom als rechtsom. Dan zal je merken dat paard één kant wat graag naar buiten valt, andere kant naar binnen valt. En doordat je die pionnetjes hebt neergezet, ga je hem in elk geval al opleiden om zijn schouderpartij recht te houden. En in de oversteek van de ene pion naar de andere pion ga je proberen te ontspannen. Op het moment dat je weer bijna bij een pion bent, ga je hem corrigeren, je ontspant weer. Nou, door die oefening te doen in het midden van de baan, leert hij tussen jouw teugels in elk geval recht te worden. En daardoor kan je vaak beter ook een volte gaan rijden. Wat ook helpt is dat je de pionnetjes dan bijvoorbeeld opschuift naar AXA grote volte of CXC grote volte. Dus dat zou mijn tip zijn om eerst mee aan het werk te gaan. En tuurlijk, weet je, ik heb nog wel honderden tips. Maar ja, dit zijn even gewoon snel zo globale tips die ik je kan geven. Van hoe kom je nou tot een correcte B-proef? En waar kijkt de jury dan, of in dit geval niet de jury, maar ik dan na? Want op het moment dat een paard helemaal stelling buiten heeft, dus echt de verkeerde stelling, en hij loopt niet in en hij kijkt niet in de rijrichting, en de volte is wel rond, ja, dan zal ik het zeker bij een punt of een halve punt daarvan af moeten trekken. Kijk, als ritme en regelmaat oké is, dan kun je daar zeker nog wel 5,5 punten voor krijgen. Maar in principe wil je dat dat paard in de rijrichting gaat kijken. En dat kun je als beste eerst even corrigeren door die schouderpartij onder controle te krijgen. En wat dan ook helpt is dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik ga eerst weer een rondje over de hoefslag. Dat noem ik hoefslag vast, hè? Dus alle hoekjes doorrijden van de hoefslag. Dan weer terug naar dat wiebertje EBE. En dan vanuit dat wiebertje EBE een keer grote volte rijden. En dan ga je weer over de hoefslag. Dan ga je weer alle hoekjes rijden. Maar dan doe het ook gerust in stap, zodat je echt kan voelen en leren voelen van, oh ja, eigenlijk doet hij dan al. Valt hij dan al naar binnen, naar zijn voorkeurshouding. Dan kan je eerder ingrijpen, waardoor het paard ook minder uit balans is. Waardoor je ook veel sneller weer een tom-tom opbouwt voor een mooie grote volte. Dus die zou ik lekker doen. En dan hebben we denk ik alles van de B-proef wel doorgenomen. Ja, denk het wel. Nou, houding en zitpunt is misschien nog wel belangrijk. Want ik geef ook duidelijk achten en, nou ja, zessen. Want ik denk, iedereen doet zijn best. Dus je doet ook je best om op je paard te zitten. En je neemt de tijd, je traint. Dus ik ga ervan uit dat iedereen een zes kan rijden. Maar die acht of die negen is zeker bij mij ook te halen. En dat is te halen bij mij uit, nou, vooral eigenlijk dat je met het paard mee bent. Dus het hoeft niet allemaal stil, recht en strak te zijn, want je paard beweegt. Maar als ik naar het overal kijk, als jouw paard gedragen is, dus hij is in balans, hij valt niet voorover of niet achterover, maar hij is in balans in het midden, dan moet je daar ook in het midden ontspannen op kunnen zitten. Dus ik denk, als jij de gehele proef door, zeg maar, niks te doen hebt, hè, dus dat paard, dat wordt steeds makkelijker, steeds vloeiender. In de overgangen merk je eigenlijk geen verschil meer. En daarmee bedoel ik, nou, als je van stap naar draf gaat, dan blijft dat paard in balans. Dan probeer je als ruiter gewoon in het zadel mee te bewegen met je paard. Wat bijvoorbeeld voor mij een eyecatcher is, is als de paarden gaan halstrekken, dat de Amazone niet mee voorover gaat. Als de Amazone de teugels op maat maakt, dat die ook niet uit balans gaat. Op het moment dat je aanspringt, dat de Amazone ietsjes achterover wordt gezet door het paard, maar ook zelf niet ja, voorover, achterover de inzet heeft. Wanneer je stuurt naar de AC-lijn voor een gebroken lijn bijvoorbeeld, dat de Amazone niet naar links of naar rechts valt of gaat zitten. Dus hè, de scheefheid en de rechtheid, die is eigenlijk wel mede bepalend door hoe goed is het paard opgeleid natuurlijk, want hoe meer balans, hoe makkelijker. Maar als dan de hulpen ook kloppen en het is harmonieus, ja, dan kun je ook best wel een dikke 8 scoren. Dus ik zou zeggen, ga alle punten gewoon rustig na en zorg ervoor dat je je proef kent, maar ook dat je paard de proef kent. Train niet elke dag op proeven, dat sowieso niet, want hè, het gaat wel om de losse onderdelen die het paard begrijpt en die het uit kan voeren voor jou, omdat jij het op dat moment vraagt. Maar ga je naar een wedstrijd toe, dan ga je wel zorgen dat je bijvoorbeeld 1 of 2 keer in de week zo'n training meepakt. Dat je zegt, hey, vandaag ga ik op halstrekken trainen. Dan ga ik weer over de hoefslag trainen. Vandaag ga ik op de voltes trainen of de wiebertjes. Ja, zodat je in opbouw na je wedstrijd alle onderdelen los kan en misschien 2 onderdelen samen kan koppelen. Of dat je zegt, nou, dat kan hij al heel goed, dat neem ik even kort door. Maar wat hij niet goed kan, is bijvoorbeeld aanspringen. Dus ik ga oefenen met een klein beetje voorwaarts draven, aanspringen. Hij zit erin, braaf, goed zo. En dan ga ik kijken of ik dat tijdsbestek van aanspringen steeds korter kan maken. Door bijvoorbeeld een paar keer op dezelfde plek aan te springen, zodat het paard al weet wat er gaat gebeuren en zodat hij ook zijn best kan doen daarvoor. Dan krijg je dat je elkaar gaat begrijpen van hé, hey, met 2 draf, ietsjes harder draven, gaat hij nu wel in de galop. Of hé, hey, ik hoef niet meer harder te draven, want hij gaat in de galop op mijn hulp. En dan merk je gewoon dat je hele training ja, positiever wordt en dat je er ook blij van wordt. En hou het ook een dagje simpel. Rij gewoon eens een dagje alleen hoeken en hoefslag. Is ook helemaal niet erg. En dan als het 1 of 2 dagen voor de wedstrijd is. Nou, dan zorg je gewoon eens dat je die proef herhaalt. Eerst in stap, dan in draf. Dan pak je stap en draf. Dan pak je stap, draf en galop. En zo leert dat paard dan die oefeningen of die lijnen rijden. En dan kan jij je focussen op het wegdraven in de middendraf. Of dat stukje aanspringen. Of dat stukje halstrekken. Maar dan heeft je paard al een tom-tom. En dan is het voor jou als trainer van jouw paard echt een kleine moeite om dit allemaal achter elkaar te zetten. Nou, ik denk dat ik er zo ongeveer wel ben. Ik heb alweer genoeg gekletst. Laat me even weten wat je ervan vond. Of heb je misschien nog vragen? Dan kan ik het nog even aanvullen op deze podcast. Hey, tot de volgende!